Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering is Chris Verlaan te gast, cabaretier.
Ah, ze waren bezig met de dans en toen was het afgelopen. En toen ging de presentator pakte de microfoon en die zei letterlijk... We gaan zo weer door met dansen. Maar nu eerst... Lachen, gier en brullen met Chris Verlaan.
Chris Verlaan won in 2018 de jury- en publieksprijs op het Kamarettenfestival. Hij toert momenteel met zijn avondvullende voorstelling Man in de Maak. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Chris Verlaan.
Ik kan me een keer herinneren, in Amsterdam zou ik spelen bij Dwaze Zaken. Zo'n cafeetje bij het Centraal Station.
Ja, zit op de hoek.
En daar had ik me echt maanden op verheugd dat ik daar mocht spelen. En toen ging ik daar spelen en ik deed alleen nog maar liedjes toen. En toen merkte ik, iedereen zat gewoon te eten en te praten. En dat de eerste regel werd geluisterd en daarna ging iedereen gewoon door. Dus dat was dan zo'n moment dat je denkt van, oh ja, het is wat ik dan in mijn hoofd heb, dat gebeurt dan gewoon niet.
Ja.
Dat soort optredens heb je wel, ja.
Ja, oh, zonde is dat. Vooral als je er zo naar uitkijkt en denk ik, oh, dit gaat heel leuk worden.
Ja, dan denk je echt van, nou, dan iedereen komt naar me luisteren en leuk. En het staat op de website en dan... Nee, mensen zijn al op je aan het eten en die zijn aan het praten en daar gaan ze gewoon mee door.
Ja, want even, want ik kwam naar binnen en hier op jouw kast in de woonkamer staat ook gewoon het certificaat van de publieksprijs Kamaretten 2018 en je won ook de juryprijs. Hoe lang was jij bezig op dat moment? Wat voor plekken speelde jij voordat je Kamaretten won?
Dat wisselt een beetje. Ik heb een hele lijstje gemaakt met een chronologie. Ik heb eigenlijk twee carrières gehad, om het zo te zeggen. Ik ben in mijn studententijd ben ik begonnen, heel voorzichtig. Dat was in 2005 al.
Ja.
En mijn tweede carrière begon zo'n 2013, 2014, dat ik het echt weer ging proberen.
Want dan ben ik gelijk benieuwd... Wat is er gebeurd in die eerste carrière dat er een stop is geweest? Ja, dus dat impliceert dat die begonnen is en ook geëindigd is. Dan kan je geen tweede beginnen.
Ja, ik weet niet wat er gebeurde. Ik durfde wat minder goed. Die eerste carrière, nou, dat zal ik ook al vertellen. Dat was niet zo'n heel groot succes allemaal. En dat was denk ik toen van 2000... Ik denk 2009 tot en met 2012 heb ik helemaal niet gespeeld. Maar het bleef wel heel erg kriebelen. Van, oh, ik vind het gewoon leuk om op een podium te staan. En ja, uiteindelijk toch weer gaan doen. Ja. Via open podia en gewoon, rücksichtloos aanmelden voor Leids Cabaret. En een filmpje insturen en niks horen natuurlijk. Dat weet ik nog wel, dat ik letterlijk hier een opname heb gemaakt van een kwartiertje moest je maken. Had ik hier gewoon opgenomen, zonder publiek. Zonder
gewoon in je woonkamer hier? Ja, oh jee. Echt.
En dat, dat is echt heel tenenkrommend slecht geweest.
En die eerste periode, want ik zie dat je er ook een paar hebt staan, dus ik zie jaartallen 2005, 2006, 2007.
Ja, dat was echt... ik ben in 2005 begonnen.
Ja.
Ik zat in Amsterdam bij een studentenvereniging, Ichtus, christelijke studentenvereniging.
Ja.
En toen daar had ik een vriend leren kennen, Tjeerd. En Tjeerd was echt die was wel een soort cabaretman. Die had een gitaar en die speelde liedjes en die speelde op zijn middelbare school al.
Okay.
En toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën hadden we een verenigingsavond. Gingen we een vlag hadden we nog niet en die wilden we dan kopen. En dan gingen wij optreden, want we hadden al een beetje zo'n naam dat we de gekke jongens van het jaar waren, zeg maar.
Wacht even, er was een inzameling om een vlag te kunnen kopen.
Ja, gewoon...
Hoe slecht stond deze vereniging er financieel voor? Want zo duur is een vlag toch niet?
Nee, dat is een goed punt. Nee, wat zal dat kosten? 100 euro voor twee vlaggen of zo? Ik weet niet. Het was... Nee, we waren geen Amsterdam studentenkoor met panden van honderden vierkante meters.
Dat pleit wat mij betreft heel erg voor deze vereniging.
Ja. Nee, klopt. Dus,
jullie gingen daar spelen, sorry. Ik onderbrak.
Ja, wij waren de wilde gansjes, zoals dat dan heette. En we hebben in 3 jaar tijd misschien 10 of 12 keer gespeeld met z'n tweeën. Gewoon een beetje in het christelijke wereldje. En dat was heel braaf, heel, heel flauw en lauw eigenlijk.
Want ik wilde niet zeggen... Ik heb allerlei beelden bij. Als je zegt christelijk wereldje, dan heb ik inderdaad beelden van een flauw wereldje. Waarvan ongetwijfeld ook genoeg avonden zijn die gewoon hartstikke leuk zijn. En echt niet per se super braaf en alleen maar gezamenlijk bidden. Want dat is ook weer niet waar, dat weet ik ook wel. Maar wat voor plekken zijn dat? Omschrijf even, want ik heb er letterlijk gewoon geen beeld bij.
Ja, dat wisselt verenigingsavonden van de andere verenigingen in het land. Dus zijn er Groningen geweest en dan ga je daar op zo'n verenigingsavond spelen. Of introductiedagen in september, dan gingen we naar Wageningen om daar te spelen.
Dat is bij SSR Wageningen, denk ik, of niet? Of zijn...
Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet meer wat het was. Het was een... de introductie van de verenigingen daar inderdaad.
Ja, want ik denk, maar ik twijfel nu, want je hebt SSR Utrecht. Dat is een christelijke studentenvereniging. Die zit ernaast het Comedyhuis. Maar je hebt ook SSR Wageningen. Volgens mij zijn die van... Maar dat weet ik nooit zeker. Maar daar heb ik ooit met mijn punkbandje gespeeld.
Dus okay.
Zo braaf zijn ze ook weer niet per se.
Nee. Dit was dus van een gezamenlijke vereniging. Dus volgens mij dan SSR en Ichtus. Ja. Dat soort dingen.
En wat voor dingen deden jullie met z'n tweeën? Weet je nog een titel of een flart uit een nummer van wat jullie deden?
Ja, we hadden eerste show heette Waar gaat het mis? Dat was echt het standaard verhaal van we gingen optreden en de trein kwam te laat en er gebeurden allemaal dingen. Een beetje het standaard verhaaltje, zeg maar.
Ik wou zeggen, gezien het verloop van jullie carrière was de hele profetische titel.
Ja, waar gaat het mis? Ja. Dus dat was de eerste. En dan hebben we twee keer een show gemaakt voor de intro, dus in 2006 en 2007. En dat waren ook van die verhalen. Het ging een beetje over ons eigen leven. Want Tjeerd, die liep iets voorop in zijn studie. Dus die was accountant. En die ging toen trouwen.
Je snapt dat het beeld van een brave christelijke vereniging er nu niet beter op wordt, hè?
Nee, dat hoeft ook niet. Maar dat was... dus daar gingen de shows over. Van Tjeerd was klaar met studeren en ik bleef in dat studentenleven.
Ja.
En dan maakte allerlei dingen mee. En een beetje een kapstokje om... Tjeerd kon heel goed typetjes doen. Dus ik weet wel dat hij met zo'n kale badmuts, dat hij Gaston heeft nagedaan. En beetje dat soort dingen. En ik was een beetje de cynische afmaker of zo, denk ik. Beetje...
En hoe werkte dit voor publiek? Sloeg dit aan of juist niet?
Eigenlijk ging het wel heel goed, maar het was ook gewoon...
Jammer. Nou, door.
Nee, het was voor onze eigen vereniging. Het was gewoon heel braaf. En iedereen het stelde niet zoveel voor. Het was... Eigenlijk ging het daar... de omstandigheden waren gewoon niet goed. Het was inderdaad gewoon in een vereniging spelen op een verhoging. En geen licht en geen geluid en...
Maar toch ging het goed.
Ja, het was voor wat het was, werd het leuk ontvangen. Ja.
De reden dat ik het zeg is natuurlijk ook... Het gaat in deze podcast heel vaak over slechte omstandigheden, wat je wel of niet nodig hebt. Maar als je een publiek hebt wat er veel zin in heeft en wat goed matcht met degene die staat te spelen, dan worden vaak ook de omstandigheden vanzelf alweer minder belangrijk. Want als jij 50 man van een vereniging hebt die jullie alle twee kennen en die vinden dat leuk, ja, dan is dat licht, nou ja, is het misschien niet zo goed en dan moet je misschien even iets beter je best doen om te horen, maar dat kan nog steeds een topavond worden.
Ja, ja, dat was het ook. Van wat ik me herinner was het gewoon altijd wel goed. We hebben zelfs nog meegedaan aan een festival. Dat had je toen in Zwolle. Kleinzalig heette dat. Christelijk cabaret festival Kleinzalig. En dat was in 2005 begonnen en wij deden dus in 2007 mee. Ik zeg wij, maar Tjeerd, die was toen ziek. Dat weet ik nog wel. We hebben echt ziekenhuisziek. Dus die kon niet meedoen. En toen, nou, ik was mijn gitaarman kwijt, want Tjeerd deed alle liedjes en ik had wel een gitaar, maar ik durfde dat nog niet. En toen ben ik alleen naar dat festival gegaan. En echt een hele gekke stand-up comedy-achtige werd dat iets. Gewoon heel... ik hoorde daar totaal niet thuis, maar ook dat werkte wel. De finale was in Odeon, in die Bonbonnière zaal.
Oh, dat is een schitterende zaal.
Ja, uitverkocht. En toen dat ging gewoon goed. En de voorronde was in zo'n studentencafé. Jij hebt het al een keer eerder genoemd.
Het Vliegend Paard.
Ja, ja.
Ja, het is zo grappig. Dat is een van die plekken waar stiekem heel veel comedy en cabaret is geweest.
Ja, en ik, we waren daar met 9 acts in de voorronde. En dat was ook gewoon... Ja, heel braaf en het ging eigenlijk hartstikke goed. Maar het was, toen kwam er zo'n klik in mijn hoofd, want het festival ging ook goed. Ik werd derde in de finale juryprijs dan. Maar wat nog steeds niet goed op Wikipedia staat trouwens. Wilde Gansjes 2007, derde prijs. Oké. Maar goed.
Het is Wikipedia, je kan dit zelf aanpassen, hè? Dat weet je.
Oké, okay. Oh, ik dacht dat je daar een soort recht voor moet hebben of zo, toch?
Nee, joh.
Is dat niet zo?
Nee, ja, je kan... Nee, ja. De details weet ik niet, maar in principe kan je het zelf aanpassen. Dat is,
okay.
dat is juist het leuke van Wikipedia.
Oké, okay, nou ja, dat is toch weer voor eigen eer natuurlijk, hè? Die derde prijs.
Precies. Praktiseer, als je nu luistert en je denkt, ik heb een goede inlog bij Wiki, pas dit even aan. Zoek het even op.
Ja, Wilde Gansjes met Chris Verlaan.
Kleinzalig 2007.
Ja, dat... Maar daarna begon de ellende, want toen dacht ik, dat ging best lekker, Kleinzalig. Ik kan dit wel, dat comedy. Ja, hou deze gedachte even vast.
Ik moet ook lachen om te zien, dat ging best lekker, Kleinzalig. Alsof je ook opkomt in die zaal, hallo, Kleinzalig, hebben jullie er zin in?
Ja, nee, zo ging het niet. Ik heb de opname nog wel op DVD staan. Maar nee, zo ging het niet. Ik zat gewoon heel knullig. Kwam ik op en ik ging daar spelen. Maar er kwam een lekkere lach uit de zaal. En toen dacht ik van, de comedy, dat is wel iets voor mij. En toen, toen ben ik daar een beetje op doorgegaan. En daar, dat zijn een van de verhalen dat het dan echt... fout ging. Dus daar komen we zeker nog op terug.
Ja, heel graag. Als jij zegt, toen begon de ellende, dan word ik enthousiast.
Ja, ja, zeker wel. Zeker wel. Ik kan wel alvast één verhaal doen dat van de vroege carrière. Dat was... ik durf bijna niet te zeggen, maar... dat was een periode, ik had daar aan meegedaan. Ik dacht, ik kan dit wel. Dus
ja.
Toen ging ik lukkraak allerlei grote festivals proberen. Dus ik heb AKF gedaan in 2006 en 2007. Gewoon eerste ronde eruit. Griffioen Zuidplein, 2 keer geprobeerd. Ook niet goed. Ja, dus dat soort dingen ging ik allemaal proberen. Want ik dacht van, ik kan dit wel en het werkt goed.
En ook omdat je per se een festival wilde doen of gewoon... Zoals veel mensen in het begin denken, ik wil spelen. Hier is een festival. Als ik meedoe en ik haal een eindronde, dan kan ik meer gaan spelen.
Ja, dat was wel de insteek. En zeker zo'n Griffioen Zuidplein dacht ik, dat is leuk, kan ik daar spelen. En dan ga je naar Rotterdam, volgens mij. Ja.
Ja.
En dan weer naar de VU, geloof ik.
Ja, ja, dat was inderdaad in Griffioen en in Theater Zuidplein.
Ja.
Dus ja, die twee heb je sowieso.
Ja. Maar zo ver kwam ik niet. Ik kwam die 5 minuten bij de VU.
Oh, weet je nog de auditie die je daarvoor hebt gedaan?
Ja, ik heb 2 keer auditie gedaan, dus voor 2 verschillende jaren. En dat, de eerste keer was gewoon op een middag ergens in een zaaltje bij de VU. En toen zat ik ook nog bij Ichtus, dus kreeg ik ook nog berichtjes van, succes Chris. En we denken aan je, we bidden voor je. Maar gewoon heel veel acts en ook mensen die je dan ziet optreden. Dat je denkt van daar moet ik het toch wel beter doen of zo. Maar op een of andere manier ben ik nooit ver gekomen. Nee, en de tweede keer herinner ik me...
Sorry, ik herken heel erg dat je bij zo'n voorronde andere mensen ziet. En dat je zit natuurlijk altijd te vergelijken. Dus, die is wel goed. Maar die, ik ben zeker weten beter dan die.
Ja.
Maar dat je dat denkt en dan niet beter bent, dan of in ieder geval niet beter wordt bevonden.
Ja.
En niet, dat is ook
op. Ja, dat maakt je nederig. dat klopt.
en even wel, want ik... Ik ken de voorrondes van Griffioen Zuidplein goed, want ik heb meerdere keren de voorronde gepresenteerd. En dat was toen altijd in het bovenzaaltje, de bioscoopzaal. Nou, daar kan 50 man in,
ja.
Zitten er nooit, maar die kunnen erin. Maar ik heb de allereerste keer dat ik zelf auditie daar deed, was het in de grote zaal van Griffioen. En dat is een zaal waar het echt 230 of 250 man in kan. En als daar alleen de jury zit... en een paar verdwaalde andere deelnemers en familieleden. Dat was heftig.
Ja, dat was een van de keren heb ik wel in een grote zaal gespeeld, inderdaad. En dat, dat was inderdaad gewoon geen reactie. Maar ik vond dat bioscoopzaal vond ik eigenlijk nog lastiger. Want dan voelde je echt zo'n zo'n negatieve sfeer van al je concurrenten die al in de zaal zaten.
Ja, want die kijken ook naar jou en denken, ik ben in ieder geval beter dan die gast.
Ja, precies. En inmiddels deed ik wel al liedjes. En dan mag je 5 minuten en dan denk je van, 2 liedjes raffelde ik dan af, weet je wel. Dus ook gewoon niet goed over nagedacht. En,
weet je nog welke liedjes je deed of wat voor titels ze hadden?
Ik denk Bonuskaart. Dat was een liedje over een meisje bij de supermarkt waar ik dan verliefd op was. En hoe ging dat? Dat was echt mijn eerste liedje wat ik geschreven had toen. Van, dat, waar ging het over? Kassa, meisje bij de supermarkt, wat zie jij er goed uit? Fris en knapperig als een ijsberg sla. Zoet als yoghurt met fruit, zoiets. Dat is echt, dat soort liedjes maakte ik toen. En dus dat was lastig. Maar ik dacht echt van, dat kleinzalig ging goed en ik ga er verder mee. En dat bloedde allemaal gewoon dood. Want ook AKF mag je dan altijd komen spelen.
Ja, die, Amsterdams Kleinkunstfestival inderdaad.
Ja. 10 minuten audities. Dus dat heb ik denk ik in 2006 en 2007 gedaan. Of 2007, 2008. En er kwam eigenlijk altijd wel goede lachen op. Maar ik sprak een keer met Max van den Burger, die toen meedeed.
Ja.
En die zei van, wat kom je hier dan doen? Je bent net begonnen en dan ga je al zo'n groot festival doen. De mensen die hier komen, die zijn al jaren bezig. Toen dacht ik van, dit is meer iets om te doen als je al toch wat verder op weg bent. Dus dan is het echt een lucky shot als je dan ver komt.
Ja, en toch wisselt het. Volgens mij zijn het... Er is een soort golfbewegingen bij dat soort festivals. Nu is dat ook bijvoorbeeld bij Kamaretten en Leids. Die zijn eigenlijk juist weer zich meer aan het richten op mensen die juist net begonnen zijn. En die zijn wat weg, want daar was ook een trend dat de mensen die wonnen waren over het algemeen voor het grote publiek nieuwe namen. En altijd namen waarvan iedereen in het circuit wist. Dus nogal logisch dat die wint, want die speelt al gewoon... 7, 8, 9 jaar, of die zit al bij een groot gezelschap, of bij, niet bij een impresariaat. Volgens mij mag je dan niet meedoen of zo, maar dat wisselt nog wel eens.
Ja, dat klopt. Maar inderdaad, je hebt altijd van die beginners, denk ik, die je toch ook heel, heel bleu instaan. Tenminste, zo was ik wel.
Ja.
Want ik dacht, ik vind het leuk en ik miste het, want Sjeerd was natuurlijk, die was gestopt. En ik had wel wat, dat vuur of zo van, ik vind het fijn om op een podium te staan. Dus ik bleef dat toch opzoeken. Helaas.
Want wat, zeker als je erbij zegt, helaas, wat is het wat je dan zoekt op een podium? Of waarom je dan toch... Ja, het, de... ondanks, want je krijgt wel elke keer, want we lachen erop, maar weet je, als je niet doorgaat, terwijl je wel denkt, ik kan iets beter dan andere mensen hier. Het is wel elke keer weer gewoon een teleurstelling die je te verduren krijgt. En er komt ook een punt waarop je kan denken, joh, ik zoek een andere leuke hobby. Hockey is misschien ook leuk. Handbal, weet ik veel.
Ja, ja, het is
ik zie jou kijken, de gast, denk je echt dat ik ga sporten?
Nee, dat is sowieso niks voor mij. Ja, eerlijk gezegd, toch gewoon dat ego is toch wel een groot ding, denk ik. Zeker voor mij, want ik merk nu ook, als ik nu ergens speel en ik hoor later dat de directeur niet in de zaal zat of dat hij net weg was terwijl ik aan het spelen ben. Ja, dat steekt gewoon.
Ja.
Dus dat, ja, dat is één ding. Dus dat je gezien wil worden. Mm. Omdat je het. En omdat je het idee hebt dat je iets leuks te brengen hebt.
Ja, nou ja, dat sowieso. Als je zelf er al niet in zou geloven dat je wat leuks te brengen hebt, dan gaat het publiek dat ook nooit geloven, natuurlijk.
Nee, precies. Maar dat. Ja, ik weet niet precies wat het was, maar dat zeg maar na kleinzalig, dat heb ik al een paar lastige optredens gehad. Ja.
Vertel.
Nou, één voorbeeld, dat was in 2007. Dat heb ik opgezocht met hulp van Zwarte Kat, van Richard natuurlijk.
Ja, de website.
Ja, dat was festival wat jij gewonnen hebt, volgens mij, Culture Comedy.
Oh, ja.
Maar dan dus al in 2007 heb ik daaraan meegedaan.
Toen was het denk ik nog de MySpace Comedy Award. Het heeft verschillende namen gehad. Het
zou niet kunnen. Ik weet de voorronde, wat de enige is waar ik aan meedeed uiteindelijk, was bij het Perron in Amsterdam.
Oh, ja, heel leuk klein theatertje, ja, was dat.
Heel, heel mooi. En,
ja, echt art deco.
En ik was erheen gegaan en ik dacht, ja, dat wordt helemaal goed. En dat werd het niet. Nee, we kwamen daar. Er waren drie try-out dagen, geloof ik. En ik had dan de eerste. En de MC was niet opkomen dagen.
Oké, dus degene die presenteerde, ja, was er niet.
Nee, precies. Die was ziek of iets. En toen ging een van de andere kandidaten, die ging de MC doen.
Nee.
En dat bleek Donald Oli te zijn.
Wil je dat ik uitleg wie Donald Oli is, of wil je dit zelf uitleggen?
Nou, kijk, ik kende hem helemaal niet. Kijk, hij zou eerst. Ik zou als tweede gaan en hij als eerste. Maar de MC was er dus niet. En toen zei hij van, nou, dan ga ik morgen wel spelen voor het echt. En dan ben ik nu gewoon de MC. En dat vonden ze een heel goed idee. Dus
dat is
het kwam erop.
Heel slecht.
Dus het kwam. Het kwam erop neer dat hij was de MC. Dus nou, er werden wat grapjes gemaakt over vrouwspersonen die in een vagijn werden geschopt.
Ja,
ik ken het wel.
Mensen die spelen of mensen die zelf in de comedy scene zitten, die kennen Donald ongetwijfeld. En mensen die hem niet kennen, die denken nu, maar waarom? Wat is hier aan de hand? Donald Oli is een aardige vent. Laat ik dat voorop stellen. Die speelt al, denk sinds eind jaren 90, begin jaren 2000. Had toen al een hele carrière achter de rug, want hij was ook al op leeftijd. Vroeger schreef hij voor de Nieuwe Revue. En zeker geen onverdienstig journalist. Hij kan echt heel leuk schrijven. Hij heeft ook een boek geschreven, dat is ook een leuk boek. Die is stand-up comedy gaan doen in die eerste grote hype, zeg maar. Of tweede, zeg maar, begin jaren 2000. Heeft op een gegeven moment een hersenbloeding gehad. Dat heeft hij overleefd. Dat is hartstikke goed. En het heeft vervolgens ook alle remmingen bij hem weggehaald. Dat is een aspect van zijn karakter. Laat ik het zo omschrijven. Hij houdt gewoon heel erg van hele grove, hele expliciete humor. Doet hij ook op het podium. Hij ziet eruit zoals je denkt dat een man op leeftijd die inmiddels alleen woont eruit ziet. En zijn klassieke opening, die door jou in hele keurig bedekte termen werd omschreven, was altijd, dus ik schop mijn wijf in de kut. Dat was de opening van zijn set met later de variant, ik heb de hele ochtend op de eerste hulp gezeten, want Greet, zijn fictieve vrouw, was keihard met haar kut tegen mijn voet aangelopen. Dit, alles wat je nu denkt, geeft een goed beeld over over Donald. Wil je meer van hem weten? Ga dan even naar YouTube. Google Donald Olie Rob Campus. Dan vind je namelijk een fragment van Rob Campus. Die had ooit een theaterprogramma geboeid. Waarbij hij zichzelf met handboeien aan iemand ketende. En ze 24 uur samen doorbrachten. Dat wilde hij ook ooit doen met Donald. Dat heeft uiteindelijk de uitzending niet gehaald. Omdat de hoeveelheid bliepjes om al het gevloek weg te bliepen de totale geluidsband zouden vullen. En als je zoekt op Donald Olie Kotman. Kotman met dubbel T van de legendarische boeker Hans Kotman. Ook al vaker genoemd in deze podcast. Dan vind je ook een special die hoort bij de documentaire Dictator van de Comedy. Nou, heel veel verhaal, maar je moet even gewoon weten wie Donald Olie is. En waarom het een bijzondere artistieke keuze is om Donald een voorronde van een comedywedstrijd te laten presenteren.
Ja, ja, dat is een heel goede samenvatting. Dus nou ja, ik was heel bleu natuurlijk. En ja, de MC, Donald was klaar en ik werd het podium opgeroepen met zo'n Eye of the Tiger deuntje wat we allemaal kregen. Ja, en ik ging voorkomen dood natuurlijk. Het werkte niet. Ik had acht minuten of zo. En het ging echt heel slecht. En ik weet nog, ik had iemand meegenomen, Ruben. Ruben Altena, dat was een collega cabaretier. Die zat dan bij de Oermannen. Dat was zo'n christelijke cabaretgroep.
Okay.
Inmiddels is hij redacteur bij de NPO. Maar gewoon heel, heel creatief. Echt een cabaretman.
Ja.
En die was mee. En die zat het optreden zo te kijken voor mij. En later in de pauze, toen keek hij me zo aan en zei hij van... Nou, je bent er nog lang niet.
En bedankt voor de support.
Ja. Nee, maar dat klopt. Ik hoorde daar gewoon totaal niet thuis met het comedy. Maar door die lucky shot van dat kleinzalig, dacht ja. Ik echt van, oh, ik heb iets. En mensen, ja.
Want dat was wel inderdaad al wat door mijn hoofd schoot toen je vertelde over dat kleinzalig. En over, weet je, de sfeer bij de vereniging waar je zat. En ook bij het materiaal wat je nu doet. En niet om te zeggen dat het... ik vind het lullig om het te omschrijven als braaf. Maar ik denk dat ik jou het beste kan omschrijven als dat je eigenlijk echt heel klassiek cabaret doet. En dat bedoel ik absoluut positief en als compliment. Weet je, maar waar mensen bij stand-up comedy vaak het vooroordeel hebben, het is alleen maar grof en vloeken en dit en dat. Die kan ik met een gerust hart naar jou sturen. En dan krijg je hele leuke, intelligente liedjes en goede teksten, leuke inzichten, leuke grappen. Maar het zal nergens heel grof of zo worden. Maar dat is, denk ik, zeker in 2007 met mensen die voor stand-up comedy kwamen en het beeld wat er toen heerste, snap ik dat hij niet per se direct de handen allemaal keihard op elkaar voor Chris Verlaan.
Nee, daar kwam ik ook vrij snel achter. Maar dat, ja. Ik heb het idee dat ik probeerde echt gewoon iets te zijn wat inderdaad totaal niet bij me paste.
En hoe was dat gewoon voor jou persoonlijk op dat moment? Want je hebt in je hoofd dat je gewoon leuke shows bij die verenigingen gehad. Je hebt dat kleinzalig de derde plaats gehaald. Waar ik van kan voorstellen dat je ook nog denkt, nou, ik heb die derde plaats terwijl ik opeens geen gitarist meer had. Dus moet je nagaan wat we hadden kunnen doen als we met z'n tweeën waren.
Ja.
En dan krijg je opeens deur na deur in je gezicht van voorrondes waar je niet doorkomt of zo'n avond.
Ja. Ja, ik weet niet wat het met me deed, maar het was zat altijd nog wel zoiets in van dat het komt nog wel. Of zo. Of ik vind mijn publiek nog wel. Of het. Ik weet het niet. Het is.
Nee, gelukkig. Ja. Anders hadden we dit gesprek nu niet gehad.
Nee, dat niet. Nee.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug. Maar daarna, want dit was 2007 en toen was je een tijd gestopt.
Ja, toen door allerlei omstandigheden. Ik zat ook een poosje niet zo goed in mijn vel. Dus ik zat echt met therapie en promotieonderzoek bij de VU, waar ik niet echt naar mijn zin had. Dus mijn brein was nog een beetje aan het ontwikkelen, zeg maar.
Sorry, dit is een persoonlijke vraag, maar had dit daar ook nog invloed op?
Nou, ik in die therapie was een beetje persoonlijkheidsproblematiek, zeg maar. Dan werd je ook echt uitgedaagd om... het was echt een intensieve groepstherapie. Eigenlijk 5 avonden per week.
Jemig.
Ja, nee, ik zat behoorlijk in de knoop.
Ik zie comedy af en toe ook als een hele intensieve groepstherapie. Ja. En doet ook 5 avonden per week. Maar ja. dit is even wat anders.
Ja, maar dat heeft me wel echt geholpen om... Ja, mijn leven weer een beetje op de rit krijgt. Van, joh, wat wil je nou? Wat kan je nou? En dat comedy, dat theater, dat was altijd iets wat ik gewoon vermeed eigenlijk. Want ik had inderdaad wat minder goede ervaring. Toen dacht van, hey, ik schrijf thuis wel liedjes of dingen, maar ik ga niet meer optreden.
Ja.
En dat is eigenlijk, tijdens die groep is dat wel gezegd van, joh, doe er eens wat met theater. En toen, dat heeft nogal een paar jaar geduurd. Maar ik denk 2 jaar na die groepstherapie ben ik echt weer die open podia opgegaan. Omdat ik het toch wel echt miste.
Ja, ja, ja.
Ja, en toen heb ik wel heel snel mijn vorm gevonden, denk ik. Dus die knullige liedjes en die dingen. En,
ja. En, ja. En denk je dat het vinden van die vorm daarna wat snel ging, dat het versneld is of dat geholpen heeft dat je die intensieve groepstherapie heeft gedaan?
Ja, zeker wel. Want ja, je moet toch je eigen krachten, klinkt altijd zo gek. Maar je moet gewoon doen wat bij je past.
Ja, nou ja, het vinden van je stem is natuurlijk iets wat vaak wordt genoemd in deze context. Ja. En ik denk dat zo'n groepstherapie wat je beschrijft, weet je, om te ontdekken wie ben je nou en wat wil je. En misschien ook wel wat wil je zeggen of hoe wil je het zeggen. Ja, ik kan me voorstellen dat helpt om ook je vorm op het podium te vinden.
Ja, dat heeft het wel gedaan. En ook waarom je het doet. Gewoon in eerste instantie omdat je het zelf leuk vindt.
Ja.
En mijn focus was toch, als ik eerlijk ben, wel vaak toch de glorie natuurlijk. Als ik eerlijk ben, ja, het is fijn als mensen naar je kijken en om je lachen. En
ja, ja,
ja. Dat doet gewoon iets met een mens. Dus ja, en nu merk ik de laatste jaren van, nou, gewoon mijn verhaal, het gaat echt over mij. En er zit gewoon veel lach in en er zit ook een soort tragiek in. Dus ja, die eigen stem heb ik eigenlijk sinds 2012 ben ik die langzaam gaan zoeken.
Ja, en je begon toen weer in 2012, dan ga je weer open podia doen.
Ja, en Leids Cabaret had ik weer eens geprobeerd met een opname hier thuis. Dus dat was ik nog niet.
Ik moet ook hard lachen, want ik af en toe tijdens de opname zegt iemand iets en denk ik, ja, dit is een goede titel voor de aflevering.
Ja.
En de zin Leids Cabaret had ik weer eens geprobeerd.
Ja, ja.
Is een hele mooie.
Ja, ik zie me nog zo in de trein zitten met zo'n aanmeldformulier dat ik dan geprint op mijn werk van, oh ja, je moet de opname sturen van jezelf. Oh, dan ga ik wel even thuis wat opnemen. Helemaal geen idee dat het handig is om publiek erbij te hebben. Of dat je een beetje in een theatersetting, dat mensen kunnen zien of er ook nog lach in zit. Echt totaal niet mee bezig. Dus dat was echt weer een... Dat sloeg echt nergens op. Maar vanaf daarna kwam het besef van, joh, ga gewoon die open podia eens af. En dat ben ik toen gaan doen. Vanaf 2013, 2014 ben ik gewoon een open bak en dat soort dingen gaan doen. En dat... Ja, toen werkt het beter en dan ga je daar een filmpje van maken en een opname en dan heb je iets wat je wel eventueel zou kunnen insturen.
En ja. De open bak die je noemt, nou, Open Podium in Amsterdam, heel erg bekend, bestaat ook echt al sinds de stoommachine is uitgevonden door Ben Lansing zelf. nee, het is een hele leuke plek en publiek weet er ook, er kan op dat podium, eigenlijk alles mag wat op een podium past, zolang het maar niet langer duurt dan een kwartier. Daar past jouw vorm denk ik ook perfect. Maar deed je toen ook stand-up comedy podia? Of wist je toen wel eens, nou, ik moet meer de cabaret-achtige podia zoeken?
Nee, ik deed vooral sowieso bijna alleen maar liedjes in die tijd. Dus ik ging naar Puk, Huis van Puk in Arnhem.
Ja.
En in Castricum had je een heel leuk podium van Frank Boske. Het is misschien wat minder bekend, maar die heeft een...
Komt vaag bekend voor me.
Ja, dat is een man had eigenlijk was fotograaf, maar toen kreeg hij een ziekte aan zijn oog. Dus zijn zicht wordt steeds minder. Toen is hij een soort buurthuis begonnen waar hij allemaal sprekers en lotgenoten dagen en dat soort dingen doet. Maar ook comedyavonden had hij toen.
Ah, okay.
En dat heet Ongekend Talent was dat. En daar heb ik met Paul Scholderman wel gestaan en Barbara Bredijk. En ja, gewoon kleinkunstmensen. Ja. Janneke Jager en Mary Pepper. Ja. Dus nee, ja, dat soort avonden ben ik daar gaan doen. En weet je, een cameraatje erbij. En dan heb je gewoon wel een opname waar wat lach op zit.
Ja.
En ja, en zo hobbel je door. En dan krijg je een beetje materiaal wat je hebt en wat je kan terugkijken, waar je mee aan de slag kan.
En is er uit die periode tot aan dat je Kameretten deed en won, zijn er shows waar je aan terugdenkt en denkt, oh, dat ik die heb gedaan en toch weer ben blijven gaan, in plaats van te denken, nu stop ik er echt helemaal mee?
Ja, dat is lastig. Ik heb het idee dat ik... ik heb wel eens...
Dat hoeft overigens niet zo extreem te zijn, nee, natuurlijk, nee, maar...
Ja, ik heb wel eens wat bedrijfsoptredens gedaan. Dat je inderdaad, daar kreeg ik €500 voor. En denk ik, hartstikke leuk. En dan had ik een kwartier gemaakt. En dan, ja, gewoon heel, heel ongemakkelijk. Heel lastig.
Voor wat voor bedrijf heb je dingen gedaan?
Voor de Almeerse Ondernemersclub. Dus dat is hier in de kunstlinie hadden die dan een soort dag... Hoe heet die dan?
Theater
dat?
Hier in...
Ja. En met de derde dinsdag in... met Prinsjesdag, volgens mij. Of nee, dat een begroting wordt gepresenteerd. Ja, ik weet meer hoe die dag
ja derde dinsdag in september.
Ja, ja. En dat is een soort ondernemersdag in de kunstlinie. En daar ging dan een kwartiertje optreden. Ja, dat ging op zich best goed. Maar het is ja zoveel stress van die bedrijfsoptredens. Dat is echt, als ik jouw podcast hoorde, altijd hetzelfde verhaal. En ik heb dat zelf ook al een paar keer gedaan, bij de GGD opgetreden. Nou, voor mijn eigen GGD, want ik werk bij de GGD als data-analyst. Maar dan, ja, dan ga je bij de nieuwjaarsborrel optreden. Heb ik wel eens gedaan met Jürgen Rijman. Dat... bij onze eigen GGD, dat was heel spannend, maar dat werkt dan ook wel.
Nou, misschien ook omdat mensen jou kennen, maar dat lijkt me
vooral
ook
dat, ja.
Extra stress opleveren, want normaal als je een bedrijfsoptreden doet en het gaat niet zo lekker, ja, nou ja, ja, jammer dan, maar ik zie jullie nooit meer.
Nee,
maar dit zijn mensen die je gewoon, hey, tot maandagochtend.
Ja, dat is wel ongemakkelijk inderdaad. En ook omdat het gewoon een hele andere wereld is. Tenminste, ik zie theater, het is wel echt mijn werk geworden. Het is niet meer zo'n romantische droom van, oh, het is leuk om te doen. Ik merk dat het keihard werk is en dat het gewoon eigenlijk gewoon je tweede baan is op het moment. Maar het, dus het is gek als je dan die voor de GGD, als opeens GGD'ers in de zaal zitten bij je optreden of iets. Ja, die mensen zijn ook gewoon benieuwd wat ik doe en wat ik maak. Dus ja, maar bedrijfsoptredens, ja, dat vind ik gewoon... je hebt er veel stress van en weinig lol, heb ik gemerkt.
Precies, en daarom is de prijs zo hoog.
Ja, ja.
Dat heeft deels daarmee te maken.
Ja, nee, dat klopt.
Laten we, weet je hebt een aantal dingen op je papiertje staan. Ik ben heel benieuwd wat er...
Ja, nou...
Eigenlijk... Volgens mij zijn we er ook al langs een paar gekomen.
Ja, we gingen vrij vlot hoor. Maar ik heb in... uiteindelijk in 2015, toen wilde ik echt weer een festival proberen. Toen heb ik eerst Utrechtse Cabaret Festival gedaan.
Ja.
Wat niet zo'n succes was, de halve finale. Toen moest ik beginnen en ja, dat werkte gewoon niet.
En waarom werkte het niet? Of wat ging er? Want dit is op zich is een klein festivalletje.
Ja.
Gericht op cabaret. Het is in het Schiller Theater. Nou, de klein leuk theatertje in Utrecht.
Ja.
En, op zich zijn alle randvoorwaarden oké.
Okay. Ja. Maar ik denk de vorm. Ik had 6 liedjes opgepakt in 25 minuten. Dat was gewoon te veel, te eenzijdig. Dus dat, ja. Ik ben er langzaam achter gekomen dat liedjes zijn leuk. Maar ik ben geen Jeroen van Merwijk die 15 liedjes in een avond kan doen. En dat een programma is.
Ja, zo.
Dat heb ik met mijn eerste try-outs voor mijn avondvullende die ik nu speel. Man in de Maak heb ik dat nog wel gedaan. Dat ik echt bij het pand in Gorkum echt 90 minuten lang iets van 15 liedjes ging doen. En na 8 of 10 liedjes was iedereen... Keis verrot, ik ook. En dan merk ik gewoon, ja... Gewoon, stem is natuurlijk niet zo... Stelt niet zoveel voor. Gitaar en piano is ook matig. En dat gaat gewoon irriteren op een gegeven moment.
Het is klassiek cabaret.
Ja, en ja.
Dat vind ik een hele positieve...
Ja, klassiek cabaret, zeg maar, zoals Freek de Jonge zingt.
Ik wilde exact zeggen, Freek de Jonge doet ook liedjes. En die zal ook nooit een Edison voor beste zanger gaan krijgen. Maar dat kan toch een hele leuke liedje zijn.
Ja. Nee, precies. Maar dan merk je gewoon dat de balans, dat ik toen nog aan het zoeken was.
Ja, ja, ja.
Dus dat heeft echt nog wel een paar jaar geduurd voordat ik die balans met meer conferences durfde.
Want vertel even dan, want je had hem genoteerd. Wat was er dan met Utrecht Cabaret Festival? Weet je, bleef de zaal gewoon 25 minuten stil? Of wat gebeurde er?
Nee, niet echt specifiek iets slechts daar. Het was gewoon weinig contact met de zaal. Ik had ze gewoon niet mee. Dat heb je soms.
Lastig om te hebben als het precies een voorronde is. Dan wil je ze natuurlijk wel mee hebben.
Ja. Ja, ik weet niet precies wat daar dan misging. Maar daarna deed ik mee aan het Schagen Cabaret Festival in Schagen. en dat ging wel heel goed. Toen had je al coaching en begeleiding. En toen won ik de jury en publieksprijs.
Oké.
En toen is het gaan rollen. Toen kon ik bij de cabaretpool spelen, bij Tim. Ja. Van de Sluis.
Ja, want die heeft een de cabaretpool. Dat zijn altijd 3 of 4 acts op een avond. Die spelen allemaal een half uurtje. Inderdaad, vaak mensen die net een klein festivaletje hebben gewonnen. Of wel een halve van een groot festival, halve finale van een groot festival of zo. En die spelen door het hele land en krijgen ook wat coaching.
Ja.
En daarom geen gage. Wat ik een hele slechte zaak vind.
Ja. Klopt, ja.
Maar je speelt wel heel veel en je krijgt wel de kans om gewoon in allerlei theatertjes of zaaltjes die voor een theater door moeten gaan te spelen. Ik vind het een heel leuk concept, maar ik heb ook wel eens ingevallen voor ze. Ik heb ook wel eens in een gymzaal in Hoogvliet gestaan waar dan van die gymbank ingezet worden en dan is het een theater.
Ja.
Wat is of daar of ergens anders de meest... De omstandigheid geweest die als theater gelabeld werd, maar het alleszins niet was?
Ik kan me één keer herinneren in Leidschendam, dat we in een feestlocatie zaten, waar een Turkse bruiloft in de zaal naast ons en wij hadden 15 man in de zaal en zaten ook nog al mijn ooms en tantes waar toe komen kijken. Die zaten echt op rij 1. En dan valt het gewoon dood met 15 man in zo'n feestzaal. Dat was gewoon jammer.
Want zo'n feestzaal is denk ik ook best, als die groot genoeg is om een Turkse bruiloft te kunnen huisvesten,
ja, ja.
Dan zijn dit vrij grote zalen.
Ja, maar ik moet wel zeggen dat Tim, die had gewoon zijn eigen doek en licht. Hij maakte altijd wel een theaterzaal.
Ja, absoluut. Ik gaat er onaardig over, ja. Maar het is een heel leuk concept.
Nee, de cabaretpool heb ik eigenlijk altijd fijn gespeeld. Als het misging, was het echt dat ik mijn tekst kwijt was. En dan heb ik de neiging om heel erg negatief naar mezelf te worden op het podium. En dat heb ik nu van 3 regisseurs gehoord, dat je dat niet te veel moet doen.
En op wat voor manier?
Ja, jezelf naar beneden praten. Of leuk, hè? Er komt nog een hele hoop meer. Of... en ik moet nog een kwartier. Een beetje.
Oh, dat, ja. Ik snap ze. Je maakt ze in de hoop om het publiek te laten. Dus dat denk ik, vul het nu in, hoor. Maar als ik het zelf doe, is het vaak dat je het publiek vertrouwen wil geven. Van, ik weet zelf ook wel dat dit even misgaat. Ja. Maar vaak raak je de plank juist helemaal mis. En bevestig je het publiek in hun wantrouwen. Van, het wordt alleen maar...
Ja,
als je al dacht dat dit niet goed was, dan het is ook echt niet goed.
Ja, dat soort dingen. En dat is gewoon heel, heel negatief, heel zelfdestructief natuurlijk. Want als jij er al niet met vertrouwen staat, dan ben je gewoon weg.
Nee, en als het al niet lekker gaat en je zegt dan, en we moeten nog een kwartier, en je moet ook daadwerkelijk nog een kwartier, dan is dat een heel lang kwartier.
Ja, het is hoe ik naar de mensen kijk. Want ik zie het publiek vaak toch als iets wat ik voor me moet winnen. Maar dan in de negatieve zin, dat ze tegen me zijn. En dat ik in het beste geval kan ik ze een beetje voor me winnen, zeg maar. Terwijl publiek is in principe altijd gewoon op je hand. Ja, gewoon...
Over het algemeen, als ze een kaartje kopen omdat ze denken we gaan een leuke avond hebben.
Ja, je bent gewoon samen met het publiek, maak je een leuke avond. Maar ik heb dan toch in mijn hoofd, ik heb ook een beetje ervaring met lesgeven op middelbare school. Daar ben ik ook heel snel mee gestopt trouwens. Maar dat had ik hetzelfde idee van ik tegen de klas, weet je wel.
Ja.
En als ik niet goed, ze zijn gewoon tegen me. Dat,
even gewoon tussendoor, wat voor vak gaf je?
Biologie.
Ah, oké. Okay.
Ja, want ik had medische biologie gestudeerd en ik dacht... ik gaf les aan studenten op de UvA, statistiekles, vond ik heel leuk. Toen dacht ik, lesgeven, dat is wel iets. En toen dacht ik, kwam ik achter dat middelbare scholieren heel anders zijn dan studenten.
Wie had dat verwacht?
Ja, ja, je verwacht het niet.
Goed dat je scharen gedaan, toen ben je meer gaan spelen. Toen heb je kameretten gedaan.
Ja.
En ik dacht net al, na alle rampverhalen van voorrondes, dacht ik, waar heb je vredesnaam nog het zelfvertrouwen vandaan gehaald om toch nog een keer een festival te doen? Maar dat was, neem ik aan, Schagen.
Ja, Schagen en toen Cabaret Pool hebben gewoon gewerkt aan twee goede festival sets. En dat, ja, toen wist ik wel, ik ga nog één keer een groot festival proberen.
Ja, ja. En is het gelukt?
Ja, dat is heel goed gelukt, ja. En toen toeren met Hassan en de Waterkonijnen.
Ja, ja. Hassan El Rahoui ook al.
Ja.
Twee keer eerder zelfs de gast in deze podcast.
Ja. Dat was bijzonder. Eigenlijk het meest recente slechte optreden, het is eigenlijk altijd mijn eigen schuld. Ik speelde toen bij de Dromedaris in Enkhuizen. Dat is een soort toren met een theaterzaal.
Een soort toren? Het is een hele mooie toren aan de rand van de haven, volgens mij.
Ja, ja, klopt. Ja.
Een heel gaaf gebouw.
En dat was een van de eerste keer met mijn regisseur Rick Dros. Die had allemaal nieuwe dingen van doe eens een liedje als gedicht en doe eens dit, doe eens dat. En ik ben heel lui qua oefenen en totaal geen discipline. Dus ik was totaal onvoorbereid. En ja, nieuwe dingen lukten niet. En de oude dingen werkten toen ook niet meer. Dus dat was gewoon echt mijn eigen schuld, zeg maar.
Maar ook, het is een heel mooi theater op een geweldige locatie. En ik heb er volgens mij nu beide vorige programma's die ik had gespeeld. Maar het is ook wel redelijk typisch West-Fries publiek. Ik weet daar dat ik ooit na mijn eerste show achteraf kwam erom. En dat was echt een taaie show. Want er zat ook echt 17 man of zo. En dan... we kenden nog geen corona. Maar de social distancing was al wel ingevoerd, zeg maar. Om de zaal nog enigszins vol te laten lijken. En toen kwam er achteraf een man naar me toe. En die zei... ik denk dat als ik jouw tekst zou lezen... dat ik zou denken, ja... Er zaten leuke grappen in. Maar om nou te zeggen, ik heb gelachen. Nee. Dit ook echt als feedback. Echt nadat je 5 minuten van tevoren op het podium bent gekomen. Na een hele lange 5 kwartier. Dankjewel. Maar dit is wel een publiek wat graag... Als ze er zin in hebben, hebben ze ook wel zin. Maar ze kunnen het ook heel leuk vinden... en je dat voor geen meter laten merken.
Ja.
Hoe was dat bij jou die avond?
Nou, ik denk een beetje dubbel, want ik weet nog wel dat er echt geapplaudisseerd werd en dat mensen toch ook al leuke dingen bij vonden. Maar in mijn hoofd was het echt heel slecht. het was gewoon heel slecht, laat ik het daarop houden. Maar ik speelde een paar weken geleden bij het postkantoor in Boven Karspel en toen eigenlijk hetzelfde, ja, dat is vlakbij Enkhuizen.
Ja, precies.
En daar ging het heel goed met mijn avondvullende. Dus ja, zo gaan die dingen. Ik heb nog één verhaal, dus echt als afsluiter. Dat is echt mijn aller slechtste optreden ooit.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, nee, dit was in de Wilde Gansjes tijd. Of eigenlijk in de post-cheered tijd, zeg maar. Dat ik alleen in 2006, 2007 ja. Dacht dat ik dit heel goed kon. En toen was ik gevraagd voor een gala van een studentenvereniging. Alpha Leeuwarden. En,
klinkt dat ook best wel een corporale studentenvereniging, of niet?
Nou, dat viel wel mee. Het was gewoon een beetje vergelijkbaar met Ichtus en SSR, denk ik.
Okay.
Maar die hadden een DS, dus dat is zeg maar een verjaardag van de vereniging. En dan hebben ze een gala en een diner. En dan zetten ze allemaal mooie pakken en de dames in zo'n baljurk. En ik was gevraagd om daar te komen spelen. Het was vlak na Kleinzalig, denk ik. Dus ik daarheen. Ik ging met Gore. Gore is een goede vriend van mij. Hij is wel bekend van op 1 met COVID. Was hij zo'n dokter van vakberichten.
Okay. Ja.
Die had toen net zijn rijbewijs en die had een BMW gekocht. Een hele foute BMW. En die was chauffeur. Dus hij reed me naar Leeuwarden. 2,5 uur rijden of zo. En we komen daar aan. En ze waren aan het... ja, aan de ballroom dansen. Dus ja, ze waren een wals of iets, weet ik veel. Maar we komen daaraan en nogmaals, de dames hadden allemaal zo'n mooie gala jurk en de mannen hadden zo'n rockkostuum of een pak.
Yeah, yeah.
En ik kwam daar aan in een... In een versleten trui met een beige snowboardbroek had ik aan. En ik hoorde meteen helemaal niet meer bij. En dat en toen was het verhaal van... ze waren bezig met de dans en toen was het afgelopen. En toen ging de presentator pakte de microfoon en die zei letterlijk... we gaan zo weer door met dansen. Maar nu eerst... lachen, gieren en brullen met Chris Verlaan. Toen gaf hij mij de microfoon. En ik zat nog een beetje in die kleinzalig vibe van... nou, ik heb 12 grappen op mijn A4'tje staan. En die gaan allemaal heel goed werken. En ik ging zo kapot. Echt 8 minuten of zo. En ik zag halverwege, Gore weglopen. Die ging alvast de auto halen weer. En ik ben echt zo'n vijandige stilte was het.
En hoe lang zou je doen?
Ja, wel een kwartiertje of zo was volgens mij de afspraak. Maar het ging echt niet. En ja, achteraf, kijk, sowieso mijn materiaal was natuurlijk gewoon heel slecht. En, ja. Maar ook als je het hebt over de omstandigheden, dat is echt... Ja, zo moet je een comedian ook niet aankondigen of zo. Als je gewoon na een dans en dan nu lach hier een brullen.
En ook nog even, als dit in de ruimte was... Want dit was in de ruimte waar gedanst werd, neem ik aan.
Ja, ja, ja.
Dus het was ook staand publiek. Ze hadden niet opeens stoelen voor iedereen.
Nee, nee, nee. Nee, de DJ, de muziek ging uit en toen lach hier een brullen.
Oh... Het is slecht ook dat er dan niemand na heeft gedacht over hoe moeten we dit doen zodat dit werkt en het leuk is voor mensen.
Ja, maar ik was toen nog helemaal niet bezig van dat de omstandigheden ook invloed zouden kunnen hebben.
Nee. Nou ja, ook niet naar jou te horen, maar meer gewoon in het algemeen. En dit gebeurt natuurlijk zo vaak. Wat zonde dat er niemand die hierbij betrokken was heeft gezegd, maar dit... Waarom zouden we als iedereen lekker aan het dansen is... dat per se stil willen zeggen en blijven nu even een kwartier stilstaan? Hou een kwartier je mond. Het zijn ook nog eens studenten, dus die zijn ook nog eens... Er komt drank en er komen hormonen bij, want je bent mooi aangekleed en je bent aan het dansen. Waarom zou je dat alcohol- en hormonenfeest willen onderbreken met Chris Verlaan?
Ja.
Of wie dan ook, want het ligt zeker niet aan jou op zo'n moment. Maar zo zonde dat niemand dat bedenkt. Want zij hebben hier ook niks aan gehad.
Nee, nee, zeker niet. Nee. Ze laten ook opgeven, die vereniging. Dus dan zie je al dat het...
Kijk.
Dat het geen bestaansrecht had.
Top, man. Dankjewel.
Top.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal. Je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij. Dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!